We lezen uit Exodus 30, vers 11 tot en met vers 16. En uit Matteüs 17, vers 22 tot en met vers 27. Dus we lezen uit Exodus 30 en uit Matteüs 17.
Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven. Als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaats zij als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven al wie tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels naar de sikkel des heiligdoms. Deze sikkel is 20 gera. De helft eens sikkels is een hefoffer de Heere. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar oud en daarboven, zal het hefoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heeren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren, om voor uw zielen verzoening te doen. Matteüs 17. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden, en ter derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die de drachmen ontvingen, en zeiden: uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tot hem: van de vreemden. Jezus zei tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u.
De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in Matteüs 17, en wel vers 24 tot en met vers 27, het stukje wat we net ook samen lazen. De vraag of de Heer Jezus wel belasting betaalt. Petrus zegt ja. En dan zegt de Heer Jezus: ja, wacht even, ik vertel jou een korte gelijkenis. En dan verbindt hij een opdracht aan dat Petrus met zijn hengel naar het meer van Galilea moet. Gemeente, jongens en meisjes. Het is alweer even geleden, maar toen ik op de basisschool zat, kan ik me nog goed herinneren, toen werd er op een gegeven moment een viswedstrijd georganiseerd. Het werd georganiseerd door scholen in de omgeving. Allerlei leerlingen, allerlei kinderen gingen naar de plek waar er gevist werd. Een hengel in de hand, schepnet mee, lokvoer mee. En wie de meeste vis zou vangen, wie de grootste vis zou vangen, die zou een prijs winnen. Een beker. Nou, vanmorgen zien we Petrus staan aan het meer van Galilea. Hij staat op de oever aan de kant. En in zijn hand heeft hij een hengel. Hij is aan het vissen. Nee, het gaat hem niet om heel veel vis te vangen. Het gaat hem ook niet om een zo groot mogelijke vis te vangen. Nee, hij is aan het vissen omdat de Heer Jezus hem de opdracht daartoe had gegeven. Het gaat Petrus om een hele speciale vis. Een hele bijzondere vis. Kijk, hij is beet. En hij haalt omhoog een spartelende vis, trekt hij op de oever. En de bek van de vis maakt hij open. En hij vindt er een stater. Een, zeg maar, een munt, een 2-euro munt. Ja, maar waar komt die munt vandaan? En waarom neemt Petrus die munt uit de bek van de vis mee? En waarom moest hij van de Heer Jezus gaan vissen om deze vis te vangen? We gaan er naar luisteren vanmorgen. Op deze eerste Lijdenszondag. En het thema voor de preek is Jezus en de tempelbelasting. Jezus en de tempelbelasting. Die wordt van Jezus gevraagd. En die wordt door Jezus betaald. Dus van Jezus gevraagd en door Jezus betaald. Ja, de Heer Jezus die is met zijn discipelen teruggekomen in Capernaum. De plek waar Petrus een huis had, waar de Heer Jezus ook verbleef. De plek waar de Heer Jezus wonder heeft gedaan, waar hij de synagoge meerdere malen bezocht heeft. In de afgelopen periode is de Heer Jezus met zijn discipelen weg geweest uit Capernaum. Hij heeft een rondreis gemaakt, maar nu is hij teruggekeerd in Capernaum. En hij zal er voor de laatste keer zijn. Want de Heer Jezus die gaat zometeen Capernaum uit. Hij gaat Galilea uit, waar hij zoveel voetstappen heeft gezet. En hij zal naar het hoger gelegen Jeruzalem gaan. Hij zal opgaan naar Jeruzalem. Hij zal gaan lijden en hij zal gaan sterven. Dat heeft de Heer Jezus ook net voordat ze in Capernaum terugkwamen gezegd. We lazen dat met elkaar uit Matteüs 17, in vers 22 en 23. Heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd, ik ga lijden, ik ga sterven. Ik zal gedood worden, maar ik zal ook weer uit de dood gaan opstaan. En Matteüs, hij schrijft het op en hij weet het nog heel erg goed, als dat de discipelen er erg verdrietig van werden. Heel bedroefd. Matteüs gebruikt een heel sterk woord. De discipelen, ze zijn verslagen. Wat de Heer Jezus hen zegt, raakt hen diep. Vol emotie keren ze terug naar Capernaum. En het is niet voor niets dat direct na deze lijdensaankondiging de geschiedenis volgt die vanmorgen onze aandacht vraagt. Want in ons tekstgedeelte neemt de Heer Jezus één discipel in het bijzonder, Petrus, apart. Hij wordt naar voren geschoven. Jezus wil hem in het bijzonder onderwijs geven over wie hij is. En over wat hij zal gaan doen. En dat onderwijs over wie de Heer Jezus is en wat hij gaat doen, dat geeft hij door Petrus een opdracht te geven. Hij laat zien wie hij is in relatie tot dat muntje. In relatie tot de tempelbelasting. Want wat gebeurt er? Petrus die loopt waarschijnlijk kort nadat ze in Capernaum zijn aangekomen. Door de straat, alleen over straat. En wie loopt hij daar tegen het lijf? De belastingambtenaar. Ze weten wie Petrus is, ze houden hem stil. Ze komen naar Petrus toe en ze zeggen, betaalt uw meester de die drachmen niet? Die drachmen, waar hebben ze het over? Wat is dat voor geld? Nou, die drachmen, het woordje die betekent letterlijk twee. Dat betekent eigenlijk twee drachmen. En dat is het salaris, zeg maar, voor een gewone werknemer voor twee dagen. Een drachme, dat was het salaris wat je kreeg voor één dag. Dat was het dagloon. Dus die drachmen, twee drachmen, dat is wat je betaald krijgt voor twee dagen werk. En de belastingambtenaar die komt één keer per jaar dat geld ophalen. Ja, maar waarom? Wie zijn die ambtenaren? Staan ze in dienst van de Romeinen? Nee. Ja, het klopt. De Romeinen die hieven ook belasting, die hieven tol. Dat deden ze via de tollenaars. Maar in Matteüs 17 gaat het over een andere vorm van belasting. Hier gaat het over de tempelbelasting. De ambtenaren die staan zeg maar in dienst van de priesters. En ze gingen de dorpen in om geld op te halen. En waarschijnlijk gingen ze dan niet van deur tot deur. Maar waren ze in een dorp op een bepaalde plek aanwezig en dan konden de mensen daar naartoe komen om daar hun die drachmen te betalen, hun belastinggeld af te geven. En dan werd er genoteerd wie het had betaald en wie niet. Het belastinggeld dat werd één keer per jaar, kort voor het vieren van het paasfeest, een maand voor het paascha geïnd. Wie moest dat belastinggeld betalen? Nou, dat laat onze eerste schriftlezing zien. Die verplichting die gold iedere man van 20 jaar en ouder. Die moesten elk jaar de didrachmen betalen. In Exodus 30 gaat het over een halve sikkel. Maar dat is omgerekend hetzelfde bedrag als de didrachmen in Matteüs 17. En dat geld, die halve sikkel, die didrachmen, dat geld dat wordt in Exodus 30, dat wordt een hefoffer genoemd. Ja, want het was een heffing. Een belasting die geheft werd. Die betaald moest worden. Waarvoor was dat geld? Waarvoor was dat geld bedoeld? Nou, dat geld dat was bestemd voor de vele offers die werden gebracht bij de tempel, de tabernakel. Er kwamen heel wat dieren aan te pas. En er moest heel wat hout aan te pas komen. En er waren allerlei materialen nodig om al dat, om dat allemaal te kunnen bekostigen, werd de belasting geïnd. En waarom moest er geofferd worden, jongens en meisjes? Nou, dat weet je wel, toch? Waarom waren die priesters nou zo druk in de weer met offeren? Dat was vanwege de zonde van het volk. Er moest verzoening gedaan worden voor de zonde van het volk. Ze hadden vergeving nodig. En God zei, ja, maar dat gaat maar niet zomaar even. Daarvoor moet er wel wat gebeuren. Daarvoor moet bloed vloeien. Daarvoor moet iemand zijn leven geven. Want als er bloed wordt gegeven, dan is dat in de Bijbel altijd het teken dat er leven wordt gegeven. Wij hebben bloed in ons lichaam. En als we niet voldoende bloed hebben, dan moeten we heel snel een bloedtransfusie hebben. Want zonder bloed kun je niet leven. Als je bloed wegvloeit uit je leven, dan zul je sterven. Dus daar zit altijd het beeld in. Er moet iemand betalen door middel van zijn leven. In Exodus 30 gebruikt daar een uitdrukking voor. Er moest geofferd worden vanwege de verzoening van de ziel, staat er. Dus die twee drachmen, die werden geïnd, zodat de dienst bij de tempel doorgang kon vinden. Dat bedrag, die twee drachmen, dat was voor iedere Joodse man gelijk. Het maakte niet uit of je rijk was of arm was. Iedereen betaalde met hetzelfde muntje het zoengeld. En dat was niet zonder reden, dat had een betekenis. De boodschap was, iedereen, ongeacht wie je was, had verzoening nodig. Iedereen had dezelfde verzoening nodig. En daarom moest ook iedereen hetzelfde bedrag betalen. Iemand die rijk was, die mocht niet meer betalen dan 2 drachmen. En iemand die wat armer was, die mocht niet minder betalen dan 2 drachmen. Voor God is iedereen gelijk. Tussen haakjes even. Kijk, er werd door de Israëlieten ook geld gegeven om de priesters en de tempel te onderhouden. En dat bedrag kon wel heel verschillend uitpakken. Voor dat doeleinde betaalde iedereen een tiende. En als je dan zeg maar 100 euro zou verdienen, nou, dan betaalde je een tiende over die 100 euro. En als je 200 euro verdiende, nou ja, dan betaalde je wat meer, want dan betaalde je een tiende over die 200 euro. Iemand die rijk was, gaf wat meer geld. Iemand die arm was, die gaf minder geld. Maar hier in Matteüs 17 gaat het niet over het geven van de tienden. En hier gaat het over het hefoffer. Hier gaat het over het verzoeningsgeld. En dat bedrag is voor iedere Joodse man gelijk. En wat gebeurt er als die belastingambtenaren, die drachmen komen innen, Petrus over straat zien lopen? Dan stappen ze op hem af. En dan zeggen ze, joh, vertel eens even, die meester van jou, betaalt die drachmen niet? Doet hij niet wat elke Joodse man moet doen? Houdt hij zich niet aan Gods geboden, aan dat wat God heeft ingesteld? Is dit voor een vraag? Is dit een neutrale vraag? Een nieuwsgierige vraag misschien? Heeft Jezus het belastinggeld nog niet betaald en willen ze nu weten waarom dat de Heer Jezus dat niet heeft gedaan? Ja, als dat zo is, waarom stellen ze die vraag dan niet aan Jezus zelf? Durven ze dat niet? En heeft misschien Petrus ook zijn verzoeningsgeld nog niet betaald? Ik bedoel, ja, hij is met Jezus buiten Capernaum een poosje geweest. Hij komt nu weer terug. Misschien zijn de belastingambtenaren in het dorp geweest. En ja, Jezus was er niet. Petrus was er ook niet. Ze hebben niet betaald. Ja, als dat zo is, dan is het vreemd dat ze Petrus niet aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Zit er misschien achter deze vraag aan Petrus iets anders? Zit er een stuk wantrouwen? Wantrouwen? Ja, want in het Grieks staan er geen leestekens. Dus een vraagteken die wij in onze vertaling zien, die staat er eigenlijk niet in de grondtaal. Dus je kunt de zin in onze tekstgedeelte ook nog anders lezen. Die meester van je, waarom betaalt hij die drachme niet? Heeft hij misschien met opzet zijn belastinggeld niet betaald? Opzet? Ja, met opzet, want dat kwam namelijk in deze tijd van de Heer Jezus voor. Er waren mensen die hadden kritiek op de tempel, op de tempeldienst. En ze waren zogezegd voor zichzelf begonnen. Ze hadden zich teruggetrokken in een gemeenschap, de Qumran-gemeenschap. Ze wilden niet meer samenkomen bij anderen in de tempel en de offerdienst onderhouden. Nou, dat deden ze al helemaal niet. Nee, ze hadden zelfs wel een gebouwtje waar ze God konden dienen. En er waren een aantal mensen, leiders van het volk, rabbies, rabbijnen, die zeiden, ja, wij zijn zo belangrijk. Wij zijn boven de wet verheven. Nou, maar wij gaan geen belastinggeld betalen. Wij betalen geen zoengeld. En is Jezus nou misschien ook zo'n rabbijn die zich boven de wet plaatst? Want hij had immers gezegd dat hij meer was dan de tempel. Die meester van je. Zeg het eens ons, Petrus. Betaalt hij die drachme niet? Nou ja, hoe de vraag, hoe deze opmerking dan ook bedoeld is, Petrus is in ieder geval kort en duidelijk. En hij antwoordt, ja. Ja, jawel hoor. Ja, die betaalt hij wel. Kennelijk wil Petrus er te niet met hen over hebben. Maar hij wil het er wel met Jezus over hebben. Want als het waar is dat Jezus niet aan zijn plicht voldoet, die op elke Israëliet rust, dan wil hij wel even het gesprek aangaan met de Heer Jezus. Waarom betaalt Jezus het zoengeld niet? En Petrus die loopt naar binnen, gaat het huis binnen. En hoe gaat hij naar binnen? Is hij verontwaardigd, geërgerd of verbaasd, nieuwsgierig? Hij wil het in ieder geval het er met Jezus over hebben. Maar voordat Petrus iets kan zeggen, neemt Jezus het woord. Jezus die is Petrus voor. Want hij weet wat er is gebeurd en hij weet welke vraag er heeft geklonken. En hij kent Petrus' gedachten. En ik stel het maar even vragenderwijs. Zou het kunnen dat als Petrus wel het zoengeld al betaald zou hebben en Jezus niet, dat Jezus bewust even gewacht heeft met het betalen van dit belastinggeld, met dit verzoeningsgeld, zodat hij Petrus onderwijs kan geven over zijn middelaarswerk? Jezus stelt Petrus een vraag. Van wie ontvangen de koningen belasting? Tol. Krijgen ze dat van hun zonen, van hun kinderen? Of krijgen ze dat van vreemden, van de niet-familieleden, van de onderdanen? Ja, bij ons is het zo het geval dat het koninklijk huis belasting betaalt. Niet overal trouwens op, maar goed, vooruit. Ze betalen wel belasting, maar dat was toen nog niet het geval. Nou, als dat niet het geval is, als de koning geen belasting betaalt, dan laat de koning toch ook zijn kinderen niet betalen voor het onderhoud van zijn paleis. Wie betaalt de belasting? Is dat het volk? Of zijn dat de kinderen van de koning? Is dat het koninklijk huis? Nou ja, het antwoord is natuurlijk eenvoudig. Nee, de vreemden die betalen. De onderdanen die betalen. Het volk was schatplichtig. De prins hoefde zijn vader niet te betalen. Nou, zegt Jezus, als dat zo is, ja, dan zijn de zonen vrij. Vrijgesteld van belasting. Wat wil Jezus Petrus in dat korte verhaaltje, in die korte gelijkenis duidelijk maken? Nou, dat hij de Zoon van God is. En dat het daarom helemaal niet vanzelfsprekend is dat hij die drachme betaalt. Petrus had wel gezegd, ja, natuurlijk, dat doet hij. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend, zegt de Heer Jezus. Jezus, die zegt tegen Petrus, Petrus, je hebt nu al ja gezegd, maar is dat zo vanzelfsprekend? Ben jij vergeten wat je kort geleden gezegd hebt in Caesarea Philippi? Toen heb jij gezegd dat ik de Christus ben, de Zoon van de levende God. Petrus, ben je vergeten wat er zojuist is gebeurd aan het begin van hoofdstuk 17 op de berg van de verheerlijking? Toen klonk daar toch de stem van mijn vader en toen werd ik toch aangewezen, deze is mijn geliefde Zoon. Ik ben de Zoon van God, Petrus. En de tempel, dat is het huis van mijn vader. En het zoengeld dat komt in de schatkist van mijn vader. Maar ik ben zijn zoon. Ja, dus ben ik eigenlijk vrij. Vrijgesteld van deze belastingplicht. Het geld is bestemd om verzoening te doen voor de zonde. Maar heb ik als de zoon van God verzoening nodig? Is de verhouding met mijn vader niet goed? Moet er voor mij geofferd worden, ik, die geen zonde gekend heb, nog gedaan? Waarom zou ik dan die drachme betalen? Jezus die wil Petrus en ons laten zien dat als hij niet zou betalen, dat hij dan helemaal niemand tekort zou doen. Jezus wil laten zien, ik ben onschuldig, ik ben rein, ik ben zonderloos. En alle anderen, en jij ook Simon, hebben verzoening nodig. Zou de Heer die twee dingen ook niet aan ons willen laten zien? Zijn onschuld, zijn zonderloosheid, zijn reinheid. En onze schuld en onze zonde en onze onreinheid. Nee, wij betalen geen didrachmen meer. Wij betalen geen verzoeningsgeld meer, zodat er geofferd kan worden. Maar waar ging het bij al dat verzoeningsgeld om? Het geld werd niet betaald om er verzoening, om er vergeving mee af te kopen. Nee, als een Israëliet dat geld neerlegde, die drachme neerlegde, dan besefte de Israëliet, als het goed was, ik sta schuldig tegenover God. En daarom moet er geofferd worden. En daarom moet er bloed vloeien. Die drachmen was een herinnering aan, er moet betaald worden voor de zonde met bloed. En dat besef, dat wil God ook ons geven. En dat besef, dat wil de Heilige Geest ook in ons leven uitwerken. Zodat we de Heer Jezus Christus, de middelaar, nodig gaan krijgen. Echt op waarde leren schatten. En nee, dan wordt er bij ons maar niet één keer per jaar zoengeld geïnd. Maar elke zondag, als we bij elkaar komen en de wet van de Heer klinkt, wordt ons gezegd, betaal mij wat je schuldig bent. Kijk, we zitten hier vanmorgen als heel verschillende mensen, maar voor God zijn wij van huis uit allemaal gelijk. Of je nu op de basisschool zit, of op een universiteit studeert, of je nou in de vis zit, of op kantoor zit, of je nou moeder bent, in het gezin je taak hebt, dat je voor de klas staat. Hierin zijn we allemaal één. Wij zijn afgeweken van God. En zoals iedere Joodse man die drachme moest betalen, zo moeten wij allemaal, jong en oud, man en vrouw, God geven wat we hem verschuldigd zijn. Liefde. Toewijding. En we hebben nodig dat we beseffen, maar dat lukt mij niet. Ik heb het offer van verzoening nodig. Ja, ook na ontvangen genade. Want als we de Heer mogen kennen, dan kom je in het leven van de heiligmaking en zo achter dat je nog maar een klein beginsel hebt van de nieuwe gehoorzaamheid. In het leven van de heiligmaking gaat het niet van overwinning naar overwinning. Maar word ik in eigen besef een steeds groter zondaar. Je komt erachter, ik ben nog zo onheilig. Het is nodig dat er van dag tot dag verzoening wordt gedaan voor mijn zonde. En juist zo blijf je afhankelijk en aangewezen op de hulp van de ander. En juist zo mag ik groeien in verwachting van hem. En juist zo kan ik vrucht dragen als volgeling van de Heer. En juist zo, in de confrontatie met mijzelf, blijft genade ook echt genade. En juist zo wordt het wonder steeds groter. Zelfs als ik de Heer lief heb en dien met heel mijn hart, kan ik hem toch niet geven waar hij recht op heeft. En dat doet pijn. Dat houdt me afhankelijk. Zonder hem kan ik helemaal niks doen. Kijk, die Israëliet, die moest elk jaar dat zoengeld betalen. Je komt niet zeggen, ja, nou ja, ik heb het vorig jaar al betaald, dus laat dit jaar maar even zitten. Ik heb geen verzoening meer nodig. Nee, juist die gelovige Israëliet, die zal gezien hebben en erkend hebben, ik heb ook dit jaar en ik heb ook deze dag weer verzoening nodig. Elke keer weer werd je eraan herinnerd dat je het niet redde voor God. En zou dat ook ons niet gelden in 2024? De tempelbelasting, die wordt van Jezus gevraagd. En die wordt dan vervolgens ook door Jezus betaald. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Door Jezus betaald. Gaat Jezus betalen? Ja. Want hij wil geen aanstoot geven. En hij wil niet dat zijn niet betalen verkeerd zal worden uitgelegd, alsof hij de wet van God niet wil houden. Nee, hij gaat betalen. En hij betaalt niet omdat hij daartoe gedwongen wordt, maar omdat hij wil. Vrijwillig. Hij wil voldoen aan de eis van de wet. Waarom? Omdat hij niet gekomen is om de wet buitenspel te zetten. Omdat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar juist om de wet te vervullen. Daarom is hij naar de aarde gekomen, is hij onder de wet gekomen. Werd hij geboren uit een vrouw, werd hij één van ons. Werd hij een Jood onder de Joden, nam hij de gestalte van een dienstknecht aan. En hij wil zich ook als schuldenaar laten rekenen. Daarom had Jezus zich ook laten besnijden. Als was hij een zondig mens. Daarom liet de Heer Jezus zich de woestijn insturen. Als was hij de zondebok. Daarom liet de Heer Jezus zich dopen in de Jordaan. Niet omdat hij het nodig had, maar om zo alle gerechtigheid te vervullen. De Heer Jezus die wil zich als schuldenaar rekenen. En daarom gaat hij ook de belasting, dat zoengeld betalen. Want als de Zoon van God hoeft hij het niet te betalen. Maar als het vlees geworden wordt, wil hij het betalen. Hij hoeft het niet, hij is de Zoon. Maar hij wil het. Hij moet het doen. Als het vlees geworden wordt. Want God vraagt dat hij recht doet aan al zijn geboden. Kijk, Jezus beseft dat. En hij wil Petrus dat inzicht geven. Dat hij de Zoon van God is en inzicht geven in wat hij zal gaan doen. Zijn sterven is aanstaande. En daarom geeft Jezus Petrus die bijzondere opdracht. Want hoe betaalt Jezus? Trekt Jezus dan de portemonnee en zegt hij dan, ja, ik betaal wel. En betaalt hij dan die drachme? Of vist hij ergens zo die muntjes uit zijn binnenzak en geeft hij die dan vervolgens aan de belastingambtenaren of aan Petrus mee om die aan die ambtenaren te geven? Nee, hij geeft Petrus een opdracht. Ga eens naar het meer toe, Petrus. Neem je hengel mee, haak je mee. En dan zal er een wonder plaatsvinden. Je zult een vis vangen met een stater in de bek. Dat is wel apart, want Jezus die verricht meestal een wonder als er allemaal mensen om hem heen staan. Ja, vorige week zagen we dat de Heer Jezus die dove man die zo moeilijk kon spreken uit de menigte apart haalt, apart aandacht geeft. Maar dan staan de discipelen er nog omheen en dan staat de menigte op afstand toe te kijken en toe te luisteren. Maar dit is echt iets wat tussen Jezus en Petrus gaat. Hij wordt door Jezus apart genomen en Petrus die krijgt een hele speciale lijdenspreek van de Heer Jezus. Speciaal omdat hoorbaar en zichtbaar gaat worden wie Jezus is. En wat hij zou gaan doen. Want kijk eens wat er gebeurt daar bij het meer van Galilea. Het staat er niet bij in de tekst, maar Petrus die zal die vis hebben gevangen. En wat vindt hij dan in de bek van die vis? Een stater. Jezus zorgt niet voor die drachmen, maar voor een stater. Dat is dubbel zoveel, dat is het belastinggeld voor twee. Petrus die kan met dat opgeviste muntstuk het zoengeld betalen voor twee. Daarom zegt Jezus ook, geeft die voor mij en voor u. En Jezus zegt niet, geeft die voor ons? Nee, geeft die voor mij? Want ik wil geen aanstoot geven. Geeft die voor u? Want jij kan niet zonder het zoengeld, Petrus. Maar ik geef aan jou wat jij nodig hebt. Jezus zegt, ik koop je vrij. Ik neem jou voor mijn rekening. Ik zorg voor het verzoeningsgeld, begrijp je? Zojuist heb ik verteld dat ik ga lijden, dat ik ga sterven, dat ik gedood zal worden. Dat ik in mensenhanden overgeleverd zal worden. Heb je door, Petrus, waarom dat gaat gebeuren? Dat is opdat ik verzoening ga aanbrengen. Dat is omdat ik losgeld ga betalen. En luister nou eens en kijk nou eens naar je hand. Wat heb je daar in je hand liggen? Verzoeningsgeld. Ik betaal voor u. Ik koop jou vrij. Want ik ben als zoon vrijgesteld van de tempelbelasting. Ik hoef geen verzoeningsgeld te betalen. Jij wel. Maar ik betaal. En ik betaal ook voor jou. En gemeente, dat heerlijke evangelie, dat klinkt ook vandaag. Want wij mogen zeggen, Jezus heeft betaald. Nee, niet in het huis van zijn vader. Maar buitenshuis, buiten de tempel, buiten Jeruzalem, op Golgotha. En nee, hij betaalde niet met 2 drachmen. Hij betaalde ook niet met een stater. Hij betaalde sowieso niet met een muntstuk. Petrus zegt, hij heeft niet met goud en zilver betaald, maar met zijn eigen bloed. En dat is de dure prijs die hij betaald heeft. En nu koopt hij zondaren vrij, die door eigen schuld gebonden zijn. Want eerlijk is eerlijk, ik heb me laten binden. En ik kan de prijs, dat rantsoen, dat losgeld voor mijn ziel nooit voldoen. Maar voor hen die geen penning hebben om te betalen, die des doods schuldig zijn, verzoent hij de zware schuld. En een ieder die gelooft, die mag delen in de schatten van het heil. Gelovigen mogen delen in het goede van zijn huis. In hem, in de Heer Jezus, ben ik door het geloof volkomen vrij. Ja, want dat maakt Jezus duidelijk. Hij zegt niet, dan is de zoon vrij. Als jij betaalt, dan is de zoon vrij, dan ben ik vrij. Nee, moet je kijken hoe het er staat. Dan zijn de zonen vrij. Meervoud. En dat meervoud, dat is een rijk evangelie. Kijk, dat Jezus zelf vrij is van betalen van belasting, dat is duidelijk. Maar door hem zijn nou ook de zonen vrij. Ook de aangenomen kinderen. Ze hoeven nooit meer te betalen. Want er is betaald. Als je bij de Heer hoort, dan mag je leven op kosten van de zaligmaker. Daar lig je voor zijn rekening. Kijk, jongelui, als ik tegen jullie zeg, we gaan volgende week naar Willem de Boer. En dan gaan we even lekker wat eten. Laat je portemonnee maar thuis, je hoeft niet te betalen, want ik betaal voor je. Dan zeg ik tegen degene die achter de toonbank staat, op mijn rekening, hè? Wat mag jij dan doen? Nou, dan mag je eten en hoef je niks te betalen. Dan mag je genieten van wat je krijgt en je hoeft er niks voor te betalen. Dan mag je op kosten van een ander eten en drinken. Nou, en dat zegt de Heer tegen al zijn kinderen. Hij zegt, je ligt voor mijn rekening. Ik heb betaald. Er is een plekje voor je gereserveerd in het vaderhuis. En op reis door dit leven zal ik je verzorgen. En je komt niks tekort. Volg mij maar. Dan mag je de hengel uitgooien in de zee van Gods genade. En leven uit de hand van God. Nou, word je niet blij van dit evangelie? Weet je wie er blij mee zijn en blij van worden? Zij die niks hebben om te betalen. Zij die geen geld hebben. Die ontdekt zijn aan hun armoede en al hun rijkdom hebben gevonden in de Heer Jezus Christus. En ja, dat is wel goed om dat vanmorgen ook te zeggen. Denk nou niet dat het wisselgeld bij u in de portemonnee genoeg is om het verzoeningsgeld te kunnen betalen. Dat red je niet. Ons geld, onze betaalmiddelen. Een ernstig gebed. Een mooie gedachte. Een heel mooi woord, een goede daad. Prachtig, maar het is ontoereikend. Om de verzoening te kunnen bewerkstelligen. Hij, de Heer Jezus Christus, is de enige losprijs. Ken je de Heer Jezus nog niet? Heb je hem niet lief? Ja, dan ben je geen zoon, geen dochter, maar een vreemde. En als we vreemden zijn, dan moeten we op eigen kosten door het leven en ook uit het leven. En dat is zo arme troef. Dan ben je zo beklagenswaardig. Dan ben je er zo ellendig aan toe. Dan kom, buig vanmorgen je knieën voor hem die arm werd om jou rijk te kunnen maken. Ja, jij zegt, hoe krijg ik er deel aan? In welke weg kan ik nou weten dat de Heer Jezus ook voor mij verzoening heeft aangebracht? Ook voor mij betaald heeft? Nou, wat zegt Jezus tegen Petrus? Jezus zegt niet tegen Petrus, Petrus, ik betaal wel voor jou, het komt dik in orde, hier heb je het geld, breng het maar snel. Dat doet Jezus niet, hè? Nee, wat zegt Jezus? Hij geeft Petrus een opdracht. Pak de hengel, ga naar het meer, gooi je hengel uit. En dan? Dan klinkt er ook een belofte. Je zult een vis vangen die een stater in zijn bek heeft. Neem die staten eruit en betaal voor mij en u. En is Petrus gegaan? Onze tekst zwijgt erover, maar Petrus zal gegaan zijn. Hij doet in gehoorzaamheid wat Jezus van hem vraagt. En zo wordt die belofte van de Heer Jezus vervuld. En zo krijgt Petrus onderwijs. Jezus koopt hem vrij. Hoe gebeurt het dus? Door in gehoorzaamheid de weg te gaan die de Heer je wijst. Door in het geloof te handelen. Kijk, die staten die valt niet zomaar uit de lucht in de handen van Petrus. Hij moet echt die hengel eerst gaan uitwerpen. En hij moet die vis omhoog gaan trekken. En hij moet die bek open gaan doen en die staten eruit halen. Hoe krijgt u deel aan de verzoening? Is dat je vraag? Door God sprekend te geloven. Door het woord onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Geloven dat het waar is wat de meester zegt. Door gehoorzaam te doen wat hij zegt. En hij geeft ook u een opdracht. Klop. En u zal worden opengedaan. Want aan die opdracht verbindt hij een belofte. Wie klopt wordt opengedaan. En zo mag je met je hengel naar het meer gaan. Naar het woord gaan van God. Naar de oceaan gaan van Gods genade. En gehoorzaam, in vertrouwen, met verwachting je hengel uitwerpen. Want de Heere laat geen bidder staan die het om hem te doen is. Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Kijk, in het leven van het geloof komt het aan op gehoorzaamheid. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Werd u gereinigd door het zoenbloed van de Heer Jezus Christus? Kwam jij tot geloof? Mag je leven van de verdiensten van Christus? Lig je voor zijn rekening? Kijk, dan vormt het tekstgedeelte van vanmorgen stof voor je om God te prijzen. Dan mag je roemen in het kruis, in hem van wie Paulus zegt, we hebben de verlossing in zijn bloed. Hoe is het mogelijk dat ik nou u mag kennen? Hoe is het mogelijk dat u met mij wil omgaan, dat u ook voor mij wilde betalen? Daar is geen verklaring voor te vinden in mij, dat is alleen maar vanwege uw grote liefde. Hij heeft, zoals dat ook hier bij Petrus het geval is, hij die Jezus heeft gezorgd voor het geld en voor de verzoening. En dat is in mijn leven ook zo. En daarom alle lof aan u. Dan blijft de verwondering over. Want echt, het is niet vanzelfsprekend. Al hebt u dit evangelie al 1000 keer gehoord. Petrus die zei, Ja, mijn meester betaalt het verzoeningsgeld. Ja, dat doet hij wel. Oh, ja, natuurlijk. Maar Jezus laat Petrus zien, er is helemaal niks vanzelfsprekend aan. Nou, gemeente, de genade, de verzoening, de vergeving van zonde ontvangen, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een geweldig wonder. En als we iets van genade hebben ontvangen, dan zijn we ook verlegen om meer. Om meer genade, om meer onderwijs, om meer te zien van wie de Heere is. Petrus had dat nodig, hij kreeg onderwijs. Zou ik het dan niet nodig hebben in het leven van de heiliging? En daarom mag het je gebed wel zijn, ook in de lijdenstijd. Heere, geef me meer zicht op uw verzoenend sterf. We mogen de handen vouwen, ook voor anderen. Heere, neem niet alleen mij voor uw rekening, maar ook anderen. Die u niet kennen, die geen levend geloof hebben. Heren, wilt u denken aan die dorpsbewoners die aan u voorbij leven? Wilt u aan die ouderen denken die al een kerkbank versleten heeft, maar nog geen uitzicht heeft? Wilt u denken aan die jongeren die aan het afhaken is? Laat hen uw liefde zien, uw trouw zien. Laat hen uw macht zien. Ja, uw macht ook. Uw macht, want die zie ik in deze geschiedenis. Want hoe komt die stater, dat geldstuk, in die bek van die vis, jongens en meisjes? Is er misschien een visser geweest die kort hiervoor aan het vissen was en met de netten bezig was, in zijn bootje stond en vooroverboog en is het toen die stater uit zijn kleding gegleden en in het water gedropt en zakte die stater dat muntstuk toen zo naar beneden en was er toen een vis die zwom en die dacht, hé, dat is een visje, die ga ik pakken. En vergiste hij zich en had hij toen die stater in zijn strot, in zijn bek, is het zo gegaan? Wie heeft er gezorgd voor die stater in de bek van die vis? En wie heeft er gezorgd dat Petrus op dat moment die vis vangt? Wie heeft die vis naar Petrus toe laten zwemmen? Dat is toch geen vraag? Het is hij van wie de psalmdichter zingt. En we zongen het vanmorgen mee. Van hem is de zee. En het is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. En het moet alles naar zijn wetten horen. En daarom kom. Buigen we ons dan biddend neer. Laat ons knielen voor de Heer. Mag ik u nog één ding meegeven? En dat is een vraag. Daar moet je nog maar eens over nadenken, jongens en meisjes. Samen met je vader, met je moeder. Wat is nou het grootste wonder in ons tekstgedeelte? Wat is nou het grootste wonder? Is dat die stater in de bek van de vis? Of is dat dit, dat Jezus het verzoeningsgeld wilde betalen? Amen.